Waar ik woon in Snaaskerke, vrouw en ik, voor ons deur ligt er een kerkhof. En voor dat kerkhof staat er een groot kerkgebouw. En het kerkgebouw is onlangs 100 jaar geweest. Dus het is al vernieuwing toe, het is al restauratie toe. En de verantwoordelijke van het gebouw heeft iemand aangesteld, de dakwerkersfirma, om het kerkgebouw te herstellen. Er was wat water die er binnenkwam in het gebouw. En ze hebben dat voor een dakwerkersfirma gevonden. En ze zijn er aan begonnen 4 weken geleden. En in de straat staat de firmawagen van het dakwerkersbedrijf. En zo 4 weken geleden kom ik thuis. Zie ik aan het raam van de cabine van de firmawagen een naambordje. Zo'n heel plakkaat en met een naam erop. En daarnaast staat er een ichtusvisje. Nou, ik zag hem in mezelf, dat is waarschijnlijk wel een evangelisch christen. Goed, dezelfde dag nog, rond 12 uur, ga ik naar de garage, ik moet wat materiaal hebben. En terwijl ik passeer in de straat, kijk ik in de cabine. En wat zie ik? Ik zie daar een jonge kerel, 22, 25 jaar zeker, en hij was aan het binnen. Hij zat in gebedshouding met zijn ellebogen op het stuur, zijn hoofd naar beneden, zijn handen gewoon en zijn ogen dicht. Goed, ik ga naar binnen, ik zeg dat tegen mijn vrouw, ik zeg, weet je wel Lisa, die kerel daar, die jonge kerel op de stang, dat is een evangelisch christen. Ik zeg, zo weet jij dat? Ik zeg, ik heb hem zien binnen in de auto en staat er zo'n nichtjesvisje op zijn naambordje. En zegt ze, ja. Maar ja, dan moet ik spreken met hem, hoe moet ik hier een babbeltje doen met hem? Hè? Ik zei, ja, dat is goed, ga wel een keer een babbeltje doen, ik heb toch tijd genoeg. Ze zitten al zeker nog 3 maanden, gaat er wel wat komen. Maar goed, nog dezelfde dag, een paar uur later zeker, moest ik weer even naar buiten, kom terug binnen, en op 10 meter van de deur is die jongen daar aan het werk. Hij was bezig in de vorklift, wat zwaar materiaal aan het opheffen. En ik zeg, ja, stemmetje in mijn hoofd, die zegt, ja, Lisa had gezegd, ga een keer gaan babbelen, dus zeg, ga maar een keer gaan babbelen, zeker. En we begonnen aan het praten zo, over het werk die er was aan het kerkgebouw. Maar die jongen wist niet dat ik een evangelisch christen was. Ik wist het wel van hem. En ik was nieuwsgierig naar zijn tactiek. Ik wilde een keer weten hoe dat hij zou beginnen over de dingen van God. En ik zweeg. Feit niet eerlijk, maar ook. We waren zo'n paar minuten bezig. En plotseling begint hij. Ja, omdat hij dacht dat ik een ongelovige was. Hè. En hij zei zo tegen mij, weet je wel, ja, die doden die je liggen op het kerkhof, ze zullen er zeker niet van maken dat er hier zoveel lawaai is. Want zo'n toch niet. Nou ja, ik zeg inderdaad, ja, wat moet ik dan ook wel zeggen. Ik zeg inderdaad, ja, ik geloof dat ook wel. Ik zeg meer nog, de doden die niet liggen, die weten dat niet, nee, maar ik geloof wel dat ze weten dat ze nog leven, want ze zijn in feite niet dood, ze zijn gewoon overgegaan naar een andere plaats. Ah ja, zegt hij, geloof jij dat ook? Ik moest er vooruit, kon hem niet meer lang, kon me niet meer inhouden, houd me geweten, sprak een beetje tegen mij, ik zeg, ga er mee voor een dag komen, ik zeg, ik ben ook een evangelisch christen. Ah, zegt hij, ja, goed. Wat bleek nu? Die jonge kerel, gaat naar de gemeente in Sint-Jan, in Ieper. En hij kent Danny en Anja. Die gaat er al een hele tijdje. Die jongen is 6 jaar bekeerd. En daar gaat hij dus naartoe. Het is trouwens van hem dat ik een affiche gekregen heb. Het is trouwens door hem dat ik dat dan gezegd heb op de bed stond. Van Henk Benedict die komt. Zo zie je maar dat ja, 2 wederom geboren christenen elkaar ontmoeten in een dorpje zoals Snaaskerke, een katholiek bastion. En dan nog nota bene wanneer die jongen aan een kerkgebouw aan het werken is van het katholieke geloof. Gods wegen zijn inderdaad ondoorgrondelijk. Maar waarom stel ik nu deze korte anekdote? Wel, ik vertel dat omdat er in het leven van de jongen iets heel specifieks gebeurd is. 6 jaar geleden is hij tot inkeer gekomen door een studie te volgen van Mark. Kennismakingscursus. Hij is tot denk ik hier gekomen samen met zijn vader. 6 jaar geleden. Zie je? En die jongen heeft op een gegeven moment dus het evangelie gehoord. Dat is de reden waarom hij tot één keer is gekomen. Hij heeft het evangelie gehoord. En ik moet zeggen, de meesten van ons hier aanwezig hebben ooit in hun leven ook het evangelie gehoord. En begrepen. En er is dan iets gebeurd. Net zoals de jongen, dat er ook iets gebeurd is. En sindsdien zijn we niet meer hetzelfde. Dat is gewoon waar, feit, dat is realiteit. Maar hoe komt dat nu dat een mens zo ingrijpend kan veranderen? Hoe komt dat nu dat een mens niet meer dezelfde is zoals Paulus zeer serieus zegt? Hij zegt, daarom ook is iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Hoe komt dat nu dat het oude voorbij is en dat het nieuwe is gekomen? Wel, zoals ik al gezegd heb, dat komt omdat je het evangelie hebt gehoord en begrijpt. Ik zeg wel en begrijpt, want je kan het horen en niet begrijpen. Je kan het 100 keer horen en niet begrijpen. Maar als je het 1 keer hoort en begrijpt, dan komt er een enorme ommekeer in je leven. Wat gebeurt er dan? Namelijk, dan ga je je schuld zien. Dan ga je beseffen dat je schuldig staat voor God als je dat evangelie begrijpt. Dan gaat de geest van God je overtuigen van jouw zonde. En wat is jouw zonde? Dat je namelijk plotseling ziet dat je ongehoorzaam geweest bent, heel je leven. Dat je plotseling ziet dat je daar schuldig staat. Dat je plotseling ziet dat je een ongehoorzame bent, die geen rekening heeft gehouden met God. Dat je plotseling ziet dat je daar de toorn van God verdient. Elk mens staat schuldig voor God. Iedereen hier aanwezig weet dat. De erfzonde, om het in theologische termen te zeggen, is iets dat alle mensen mee besmet zijn. De zonde die Adam had gedaan tegen God was zo verschrikkelijk, was zo afschuwelijk, dat de rest van de mensen, dus gans het menselijke geslacht, erdoor besmet waren. Heel diep in hun hart zijn ze mee besmet. Elk mens, zegt Paulus, heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Dat is de trieste realiteit. Maar de gevolgen van Adam, die gaan veel dieper dan dat, broers en zusters. De gevolgen van Adam gaan namelijk zo ver dat de mens zelfs niet meer zoekt naar God. Dat de mens zelfs niet meer stil wil staan bij God. Dat de mens hoog zich niet meer afvraagt voor God. Zoals we allemaal kennen, we hebben het allemaal geleerd in de 2 manieren om te leven. Er is geen mens rechtvaardig, staat niet één. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Dat is wel, als je dat zo bij stil staat, dat is toch erg. Want God is de schepper van alles. En wij genieten en leven onder hem. En toch verwerpen we hem. Dat is toch wel iets heel eigenaardigs. Toen ik voor het eerst dat evangelie hoorde en begreep, was dat voor mij een gigantische donderslag bij klaarlichte hemel. In feite dacht ik van mezelf dat ik belangen nog niet zo slecht was. Ik ging toen ook naar de kerk. Ik dacht, ja, als ik toch iets goed ga doen, dan voel ik me ook niet zo schuldig. Ik bedoel, ik deed wel goed, maar ik wist niet dat de standaard van de goedheid van God, dat dat perfectie is. Dus als je goed wil doen, dan zou je moeten maken dat je perfect bent in je goedheid. En ik wist toen op dat moment dat ik dat niet had aan voldaan, aan die perfectie van goedheid in mijn leven. Ik had er nooit bij stilgestaan dat mijn leven gegeven was door God. Ik had er nooit bij stilgestaan dat mijn leven slechts iets was dat God had gegeven in bruikleen. Dus hij heeft het mij en straks moet ik het weer afgeven aan hem. Straks zal hij wegnemen van mij. Ik had er nooit bij stilgestaan dat dat de realiteit is van het leven. Ik had nooit geweten dat God mij toeliet om te leven. En ik wist niet dat al de rest ook daarbij ook geschenk was van God. Dat weekendje aan de zee. Dat wafeltje met slagroom op het terrasje. Dat huisje waar je woont. God laat het toe dat je dat samen met je vrouw kan doen, dat je kinders krijgt in dat huis, dat die kinders opgroeien, dat je kan genieten van alles wat dat God heeft gegeven. En ik stond er zelf niet bij stil dat dat door God gegeven was. Omdat God in zijn goedheid dat toelaat. En zo is het met miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen op de aarde. Kortom, heel ons leven, alles wat we hebben gekregen van God, we denken nog nooit niet om hem daarvoor te bedanken. Dus, we zijn van nature ondankbaar. En we hebben totaal het verlangen niet om God te eren in ons leven. Het draait allemaal om onszelf. We zijn geboren humanisten. Het draait allemaal om de mens en het draait niet om God. En daarom zegt Jesaja ook terecht. Uw ongerechtigheden zijn het die scheiding maken tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Maar natuurlijk, die toestand, dat kan natuurlijk niet blijven duren. Dat is wel een zeer tragische, dramatische, gevaarlijke toestand waarin een mens zich verkeert en God weet het. God is er zeker op de hoogte van en hij wil er natuurlijk iets aan doen en hij heeft er iets ook aan gedaan. Want we weten dat God zelf de liefde is en dat God niet wil dat de mens overlaten wordt aan zichzelf. God wil de mens vanuit zijn netelige positie redden. Ik weet niet of je mee vertrouwd bent met die passage uit 2 Samuel 14, wanneer David in conflict is met zijn zoon Absalom. En de legergeneraal van David, Joab, probeert verzoening te brengen. En wat doet hij? Hij gaat om een vrouw, hij zegt dat er een vrouw moet gehaald worden uit Tekoa, een zeer wijze vrouw. En die vrouw staat voor David en die vrouw zegt een paar heel bijzondere en dringende woorden over wie God is. Over wat zij wil met de mens, wat hij voor heeft met de mens. Zal u even voorlezen, zijn twee versjes. Maar zo zegt die vrouw tegen David. Want wij moeten zeker sterven en worden als water dat niet verzameld wordt. En nu komt het, God neemt echter het leven niet weg, maar zoekt wegen dat de verstotene van hem niet verstoten blijft. Dus God zoekt wegen dat wij niet in onze zonde blijven. Hij zoekt ween. Zodanig dat we niet voor altijd verwijderd zijn van God. Mensen die God niet kennen, er hangt boven hun hoofd een verschrikkelijk vonnis. Namelijk eeuwige verwijdering van God. Kijk, ziek zijn, langdurig ziek zijn, dat kan echt zijn. Kanker hebben en eraan sterven, dat is vreselijk. Eenzaam zijn kan ondraaglijk zijn. En dat kan mensen drijven tot zelfmoord. Kinderen op een verschrikkelijke manier verliezen, dat laat diepe ongeneeslijke wonden na. Dat is allemaal zeer erg. Maar veel angstwekkender dan al deze dingen, dat is dat je dat vonnis van God hoort uit de mond van Jezus Christus. Dat is veel erger dan al die andere dingen. Als je het volgende hoort, wat dat Jezus zal zeggen tegen jou als je niet gered bent. Hij zegt dit. Gaat weg van mij, hij vervloekte, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dat is iets verschrikkelijks, om dat te horen uit de mond van Jezus Christus. En er zijn miljarden mensen die dat zullen horen. Terecht, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. Maar, natuurlijk, we hebben gezien dat die plaats, eeuwige verwijdering van God, de hel, de Tartarus, wordt genoemd in het Grieks. Dat is een plaats, wat voor soort plaats is dat? De Heer Jezus spreekt er heel veel over. Het is een plaats waar elke zin ontbreekt. Wat wil dat zeggen? Wel, nu heeft de atheïst een gezegend leven. Hij heeft nog een bepaalde zin gehad. Ook de atheïst kan zijn vrouw lief hebben. De atheïst kan kinderen krijgen. De atheïst kan 80 jaar worden. De atheïst kan ook aan het strand liggen. Dus de atheïst heeft een zekere zin gehad. Maar in de hel ontbreekt elke zin van God. In de hel heeft een atheïst alleen maar zichzelf niet meer. Want de Heer Jezus zegt het ook zo. De Heer zegt dat hij zijn zon had opgaan over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. dat het water, de regen komt over de goede en de slechte, zegt de Heer Jezus. Maar in de hel, dat is er totaal niets mee. Alles ontbreekt. Het is een toestand, zegt de Heer Jezus, waar het vuur nooit uitgeblust wordt. En het is geen letterlijk vuur. Want moest het een letterlijk vuur zijn, dan zou het fysische lichaam verdwijnen, in het niets verdwijnen. Iets wat het annihilisme noemt, dat je gewoon weg in het niets verdwijnt. Maar dat is het niet. Het is geen letterlijk vuur. Het is een innerlijk vuur. Het is innerlijke, emotionele pijn dat je dat leidt. En terecht heeft de Heer Jezus heel veel gesproken over die plaats, want wat zei hij? Hij zei, het is beter dat je hier kreupel op deze aarde loopt en gelooft en gered wordt, dan dat je daar in die plaats terechtkomt. Hij zei, het is beter dat je hier zonder oog rondloopt, zonder hand, zonder voet en gered wordt, dan dat je in die plaats terechtkomt, zegt de Heer. Dus het is een verschrikkelijke plaats. Het is een plaats van innerlijke pijn. Wat de Heer Jezus zegt, dat de worm nooit sterft. Een worm, dat is een dier dat binnenin vreet. En in de hel is het dat de mens binnenin verteerd wordt. Hij heeft alleen maar zichzelf. Hij wordt verteerd van eenzaamheid, van verdriet, van wrok, van bitterheid. Hij is voortdurend, nog zelfs in de hel, opstandig tegen God. Hij haat God. Hij wordt gewoon verteerd van binnen en hij heeft alleen maar zichzelf. En dat is een vreselijke toestand. En God zal rechtvaardig handelen en hij ons allemaal dat vonnis zou voltrekken aan ons. Maar, zoals we ook weten, wil God dat in feite niet. Hij heeft er alles voor gedaan. Hij is geduldig en hij is liefdevol. Zoals Mozes ook ervaarde op de berg. Mozes zei op een gegeven moment, laat mij toch uw majesteit zien. En God toont bepaalde karakteristieken van zichzelf. En wat ziet Mozes? Mozes ziet het karakter van God. Hoe dat moet geweest zijn, ik had dat waarschijnlijk niet beschreven, maar Mozes heeft het ons opgeschreven. En dan zo zegt de Heer, als hij voorbij gaat aan Mozes, dan zegt dit: De Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde verheeft. En daarom kan een mens gered worden. En daarom heeft God ons niet wat we verdienen. Dus omwille van wie God is, roeit Hij ons niet uit. Heeft Hij ons niet ons verdiende loon. Meer zelfs, want God bewees ons zijn liefde, doordat Christus zelfs voor ons gestorven is toen we zondaars waren. Dus God heeft zelfs zijn eigen zoon gegeven, toen we zelfs vijanden waren. Dus, er is een uitweg om gered te worden. Een mens kan van zijn zonde kwijtgeschaald worden. Een mens kan dat vonnis die boven hem hangt, hij kan dat van de vrijspraak krijgen, van dat verschrikkelijke vonnis. Maar hoe? Hoe kan je dus verlost worden van dat vonnis? Hoe kan je gered worden? Is het door naar je beste vermogen goed te zijn? Is het door naar je beste vermogen God te gehoorzamen of naar de dienst komen? Dat gaat niet gaan, want als je dat wil doen, moet je perfect zijn in je goedheid. En de standaard van perfectie kan niemand voldoen. Wat is de manier dan die God ons aanbiedt om gered te worden? De schrift heeft ons heel veel voorbeelden. Ik wil er eentje uithalen. In Handelingen 16, je moet er niet naartoe gaan. Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten en ze zongen daar lofliederen. En op een gegeven moment was de gevangenbewaarder, hij hoorde dat. En hij kwam ook onder de indruk en hij kwam ook tot zondebesef. Plotseling zag hij waar hij stond in Gods licht. En wat vroeg hij aan Paulus en Silas? Hij zei, zegt u mij heren, wat moet ik doen om gered te worden? En wat dan zo? Het was heel simpel. Je moet niet veel doen. Geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden. Geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden. Dus het is niet dat je moet je best doen, of dat je moet naar de dienst komen. Het is gewoon geloven. En het is niet in iets. Het is niet in een bepaald voorwerp. Het is in een persoon. Geloven in een persoon. Die zegt, ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben van de Vader gekomen. En ik ga naar de Vader. Dan moet je geloven. En dan zal je gered worden. Maar als je een keer goed nadenkt, broers en zussen, en beseft wat dat God in feite heeft gedaan. Want God heeft de schepping gemaakt, hij heeft er de mens in geplaatst, en de mens is afgedwaald. En wat doet God? Hij onderwerpt zichzelf aan de mens. God die niet kan sterven, komt naar beneden, en hij laat zich doden door de mens zelf, in de Zoon. Hij sterft gewoon onder de handen van de mensen, en hij staat er toe, hij laat dat toe. Dat is toch wel eigenaardig. Is het dan niet normaal dat je, als je dat begint te beseffen, dat je toch met verbonden zou willen worden met zo'n God? Een God die zichzelf zo vernedert door een mens te worden, is het niet normaal dat je dat verlangt om die God te kennen? En toch zijn er zoveel mensen die God verwerpen. Wat ik wil afsluiten, en met te zeggen dat wat je nu hebt gehoord, dat is een deel van het evangelie. Ik heb nog nooit in feite het evangelie zo in de preek geholpen. Ik vond het goede moment om dat een keer te doen. Maar het evangelie gaat niet alleen over de zonde, en niet alleen over de hel, en niet alleen over het kruis van de Heer Jezus. Het gaat ook over een nieuwe schepping. Want een keer dat je christen wordt, zit er een hoop in jou. Een hoop, een heerlijke hoop. En dat is een kracht die in jou werkt. Dat is een zekerheid die in jou werkt. Het is een hoop die zeker is, zegt de Hebreeënbrief. Zo zeker, en dan wil ik hier met jullie naar Romeinen 8 gaan, zo zeker dat de woorden die we nu gaan lezen, dat dat voor jou, voor de mensen die opnieuw geboren zijn, die God kennen, dat dat zo'n bemoediging is, zo'n zekerheid, dat je in feite rotsvast staat. Kijk, Romeinen 8, vers 19 tot 23. Dat is de heerlijke hoop die iemand heeft als hij christen geworden is. Paulus zegt dit, Romeinen 8, 19 tot 23. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de verhankelijkheid. En zal deel hebben in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken worden. Zie je dat, die belofte? Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensween zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Dat zit ook in het evangelie opgesloten, broers en zussen. Namelijk, de nieuwe schepping die klaar ligt voor de kinderen van God. En als voorschot gaan we daar de Heilige Geest voor gekregen. En het is de Heilige Geest die ons overtuigt, zegt Romeinen 8, 16, dat we kinderen van God zijn. Dus als je kind van God bent, weet je dat. En als je kind van God bent, weet je dat je straks in de nieuwe schepping binnen zal komen. En weet je dat er geen oordeel meer is boven je hoofd. En weet je dat je ook niet in de hel gaat komen. En dat is nu precies wat God wil bewerken door de klank van zijn evangelie. Een mens hoeft geen wees niet meer te zijn. Een mens kan aanvaard worden door God. En het feit dat God nog wacht, dat toont welke geduldige God hij is. Want hoe lang heeft God gewacht vooraleer hij de zondvloed stuurde? Hij had een opdracht te geven aan Noah om de ark te bouwen, en hoe lang wachtte hij? Weet er dat iemand? Honderd jaar. Dus de mens had 100 jaar. En daarom zegt Petrus nu ook in onze tijd. Hij zegt volgende, hij heeft alleen maar geduld met u. Omdat hij wil dat iedereen tot één keer komt. En dat er niemand verloren gaat. Dus nu wacht God ook nog. Hoe lang dat hij gaat wachten, dat weet er niemand. Alleen God. Maar hij wacht. Hij wacht nog altijd. Omdat hij wil dat er niemand verloren gaat. Maar hoe lang dat hij wacht? Alleen God is het wijs natuurlijk. Ik weet dat er hier mensen aanwezig zijn die nog niet gered zijn. En dat was ook in de eerste plaats waarom ik ook heb het evangelie in de preek geholpen. En ik hoop door te horen naar de woorden die ik heb gesproken, dat dat ook mocht gehoord worden. En dat dat ook mocht doordringen tot de mensen die nog niet bekeerd zijn. Want het is een realiteit dat er straks een oordeel komt. Het is een realiteit dat God liefdevol is. Maar God wacht, hij is geduldig en wil dat niemand verloren gaat. Tot daar.